Vader in de hemel, we willen u heel graag uw woord openen. En we willen heel graag naar uw stem luisteren. En Heer, en u heeft Robert geholpen, denk ik, absoluut met de voorbereiding. En u heeft hem woorden gegeven die hij in ons mag doorgeven. En willen bidden of u hem vervult met uw geest. Of hij woorden mag spreken als van u. En of u ons wilt helpen om te luisteren en uw stem te verstaan. Amen.
Goedemorgen. Over 3 weken is het Pasen. En met kerst hebben we altijd zo'n mooie traditie dat we dan 4 kaarsen neerzetten voor de adventstijd. En dat er dan elke week een kaars extra aangaat. Dus nu zou de, even kijken, de 2e kaars al aangaan. Maar in ieder geval, ja, met Pasen is het allemaal net wat subtieler. We hebben de 40 dagen tijd en die duurt wat langer. Die is wat minder aanwezig. We vieren natuurlijk ook geen carnaval. Dus eigenlijk het begin van die 40 dagen tijd, als je niet oplet, gaat het zo aan je voorbij. Maar in deze aanloop naar Pasen willen we met elkaar als gemeente toch wel stilstaan bij ja, eigenlijk toch wel wat het meest belangrijke in ons geloof is. Het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En in de preken besteden we hier nu aandacht aan door een reeks te houden over de laatste woorden die Jezus aan zijn discipelen uitspreekt. Aan het eind van het Johannes-evangelie, eigenlijk is het ongeveer een kwart van het hele Johannes-evangelie, van Johannes 13 tot en met 16... Het hele gedeelte is eigenlijk 1 lange redevoering die Jezus aan zijn leerlingen uitspreekt tijdens het laatste avondmaal. En daar willen we over nadenken. Centrale thema's daarin zijn de liefde, die eigenlijk in het hele Johannes-evangelie centraal staat, en de verbondenheid. De verbondenheid met Jezus en met elkaar. En vorige week heeft Niek gesproken over Johannes 13, over de voetwassing. Over dat we in liefde elkaar mogen dienen en in liefde voor elkaar tot het uiterste gaan. Zoals de Heer Jezus ook gedaan heeft. En nu vandaag wil ik met jullie nadenken over Johannes 15. Waar de Heer Jezus verder spreekt over de wijnstok en de ranken. Ik wil allereerst beginnen met een stukje ervan lezen. Van Johannes 15 vers 1 tot 8. Lees het vooral mee als u dat bij de hand heeft. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ik heb een schoonvader. Dat is eigenlijk best normaal. Dat krijg je erbij als je met een hele mooie vrouw trouwt. En mijn schoonvader is bloemist geweest. Hij heeft jarenlang een bloemenwinkel gehad. En inmiddels is hij evangelist. Dus het is goed gekomen met hem. Maar hij heeft dus hele groene vingers. Ik zou eigenlijk bijna wel kunnen zeggen dat zijn groene vingers ongeveer tot zijn ellebogen of zijn oksels doorlopen. Hij houdt van elke plant die hij ziet en hij weet wat een plant nodig heeft en hij kan er goed voor zorgen. En bij hem thuis heeft hij een druif in zijn tuin staan. En dat is niet zomaar een druif, die groeit over zijn hele voorgevel van zijn huis heen. Want die voorgevel is mooi op het zuiden, lekker zonnig, warm plekje. En die druif, nou ja, dat is wel, we zeggen wel eens, het is zijn vijfde dochter. Hij zorgt er heel goed voor. En hij is regelmatig in de weer om die druif dan te snoeien, om die druif te leiden. Hij heeft er netten omheen hangen, zodat de vogels de druiven niet ophangen, opeten. En ja, elk seizoen, als het weer tijd is voor de druiven, dan hangt die druif ook weer helemaal vol met druiven. En we krijgen regelmatig dan een bak druiven van hem als hij ze weer eens zelf niet opkrijgt. En ik heb het ook wel eens meegemaakt, en dat is best indrukwekkend om te zien, dat mijn schoonvader dan ergens komt op een plek waar in een tuin een helemaal overwoekerde druif groeit. En ja, het zou mijn schoonvader niet zijn. Zijn handen beginnen te jeuken en hij wil niets liever dan dat ding snoeien. En als hij dan toestemming krijgt om die druif onder handen te nemen, nou, berg je maar. Het is een joekel van een takkenbos en hij pakt een mes en een zaag en een snoeischaar en hij gaat aan de slag en er gaan echt meters en meters aan takken gaan van die druif af. En als je het ziet gebeuren, denk je van, hoe kan dit ooit goed gaan? Er blijft niks meer van dat ding over. En het is echt een berg aan bladeren en takken wat er vanaf gaat. Maar ja, wat er overblijft, dat is blijkbaar toch in staat om het dan weer goed te gaan doen. En dat gaat groeien en dat gaat uitlopen en daar komen druiven aan. Dat gaat bloeien en er komen allemaal trossen aan. Dus hoewel dat snoeien in eerste instantie op een soort milieuramp lijkt het zo'n druif toch wel heel goed te doen. En dat heeft een beetje te maken met hoe een druif eigenlijk in elkaar zit. Want in de vrije natuur, een wilde druif, dat is eigenlijk een woekerplant. En het is een plant die heeft een bepaalde strategie om te overleven. En die strategie bestaat eruit dat die heel snel heel veel takken maakt, grote bladeren. En dat die op die manier voor zichzelf in het struikgewas, in de natuur, een plekje verovert. Want alles wat onder die grote bladeren van die druif zit, dat kan niet meer groeien. Dus op die manier werkt die druif zich eigenlijk een plekje in de natuur, in het struikgewas, waar die zelf kan groeien en waar niks anders meer groeit. En zo krijg je dus bij een wilde druif in de natuur, krijg je eigenlijk zo'n hele grote bosplant met heel veel bladeren, heel veel takken die alles verdrinkt. En ergens binnenin die hele grote takkenbos, goed verstopt tussen alle bladeren, zitten dan een paar kostbare druiventrossen. Goed verstopt, zodat de vogels er niet bij komen. Goed beschermd, zodat het zaad van die druiven dan weer de plant kan helpen om voor te bestaan, dat er weer nageslacht kan komen. En toen kwam de mens. En de mens heeft die druivenstok gecultiveerd. Dat is, die druivenstok wordt uit de wildernis gehaald en die druivenstok wordt op de akker geplant. En alle wilde takken van die druiventros worden weggesnoeid. Het is eigenlijk de mens die nu de druivenstok beschermt tegen onkruid, tegen ongedierte, tegen te veel zon, te weinig zon enzovoort. Die wijnstok, die weet eigenlijk van niks. Die snapt dat niet. Dus die blijft maar takken maken. Die blijft maar die lange uitlopers en bladeren maken. Die blijft maar die grote woekerplant worden. En de enige oplossing daarvoor is om die wijnstok te snoeien. Om heel veel te snoeien, zodat alleen die hoofdstam overblijft. Alleen die hoofdstam waarbij die plant dus eigenlijk geen keus meer heeft, die moet wel druiventrossen maken. Dat is het enige wat die hoofdstam kan. En als die plant, als zo'n druiventros, als die druivenplant, als die zou kunnen praten, nou, dan zou hij het uitgillen in die wijngaard. Hij zou volledig in paniek raken, want hij staat daar bloot, onbeschermd. Hij heeft zijn veilige takken niet. Hij heeft zijn grote bladerdek niet. Hij weet niet dat er voor hem gezorgd wordt. Maar die wijnbouwer, die zorgt voor de veiligheid, voor de plaats, voor de voeding van die wijnstok. En eigenlijk geldt datzelfde beeld ook voor ons, als wij de wijnstok zijn. God zorgt voor ons. Wat je ook in de bergrede terug hoort komen, waar een heel stuk Jezus praat in Matthäus 6 over dat je je geen zorgen hoeft te maken over je eten, over je drinken, over je kleding, al die alledaagse dingen. De Hemelse Vader zorgt voor je. God zorgt ervoor dat je veilig bent, dat je eten en drinken hebt, dat je een plek hebt om te leven. En ook ons natuurlijke instinct is eigenlijk om voor onze eigen veiligheid en onze eigen basisvoorwaarden te zorgen. En ja, eigenlijk net als die wijnstok, van die lange takken met die grote bladeren aan te maken, zodat we maar een veilig plekje hebben hier op de wereld. Want er zijn ook wel echt gevaren die ons kunnen bedreigen. Er is van alles wat er mis kan gaan. Dus zo vreemd is het niet. Maar als God voor ons zorgt, dan kan hij al die lange takken met die bladeren, die kan hij wegsnoeien. Dan vraagt hij ons om onze zekerheden op te geven. Of misschien ontneemt hij ze zelfs wel. En dan schrikken we ons een hoedje en dan denken we, wat gebeurt er nu? Ik had dat toch nodig voor mijn veiligheid, voor mijn toekomst, voor mijn plannen. Maar al die dingen hier op aarde waar je aandacht en waar je energie in gaat zitten, dat zijn dingen die afleiden van datgene waar God wil dat je mee bezig bent. Het vrucht dragen. En God geeft ons juist die veiligheid, juist die zorg, zodat wij op onze beurt met hem bezig kunnen zijn. Zodat wij ons op hem kunnen richten. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest zal je toegeworpen worden. En toen ik hiermee bezig was, vond ik dit een heel mooi beeld. Een Bijbelse waarheid van vertrouwen en van het ons richten op God. Het leven tot eer van God. Maar in dit gedeelte in Johannes 15 bedoelt Jezus nog iets diepers. Nog iets nog waardevollers met dit beeld van de wijnstok. Want hij roept ons meerdere keren op. Blijf in mij. Het is niet een opdracht aan onszelf om vrucht te gaan dragen. Maar het is iets wat we in Jezus zelf doen. Wij zijn namelijk niet zelf die wijnstok. Wij zijn maar een rank. Wij zijn maar een zijtak die aan die wijnstok verbonden is. Geënt zo je wil. En als zo'n rank, als zo'n zijtak, zijn we dus eigenlijk volledig afhankelijk van die wijnstok zelf. Van de Heer Jezus. Ik heb daar een keer een stripje over gelezen. En volgens mij heb ik het al eens een keer eerder verteld. Maar in dat stripje, dat begint eigenlijk met een plaatje van een tak met blaadjes die op de grond ligt. En er staat zo'n tekstballonnetje bij en het tekstballonnetje zegt. En vervolgens in het volgende plaatje komt er een boer aan. Die kijkt zo'n beetje naar die tak en die zegt, wat doe jij nou? En die tak ligt er op de grond en die zegt, vrucht dragen. En die boer zegt, nou joh. Dat gaat zo toch helemaal niet? Dat kan jij niet. En die pakt die tak op. En die brengt hem naar de wijnstok. En die ent hem in de wijnstok. Dus die maakt een sneetje in de wijnstok. Doet die tak erin. Doet wat dingetjes met poedertjes en zalfjes en weet ik wat hoe dat allemaal gaat. Maar maakt hem vast aan die wijnstok. En dan is die tak verbonden aan de wijnstok. En dan komen die sappen van de wijnstok. Die leven, dat leven, die energie, dat komt in die tak. En die tak die kan gaan vrucht dragen. En deze beeldspraak is heel belangrijk. Want Jezus herhaalt hem in dit gedeelte tot twee keer toe. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Blijf in mij, zodat je vrucht kan dragen. En er zit ook nog een waarschuwing in. Want als je geen vrucht draagt, dan word je weggeworpen en verbrand. Het gaat dus echt om de kern van ons geloof hier. Ben je binnen of buiten? Hoor je bij Jezus? Heb je dat eeuwig leven of niet? En wat is dat dan? In hem blijven. En wat is dat dan, dat vrucht dragen? Wat zo belangrijk is. Wat dus een kern van ons geloof is. En dat lezen we eigenlijk als we doorlezen. Want, zoals wel vaker, vertelt de Heer Jezus eerst het verhaal in het beeld. En vervolgens herhaalt hij het eigenlijk nog eens in normale taal. En dat lezen we in het gedeelte van vers 9 tot en met 17. Dat wil ik nu ook met u lezen. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Tot twee keer toe zegt de Heer Jezus weer in dit gedeelte. Dit is mijn gebod, dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Liefde. Dat is het. Dat is de kern. Dat is de vrucht waar het om draait. God houdt van de Heer Jezus. Met een onvoorstelbare, bijzondere liefde. En de Heer Jezus zelf geeft die liefde weer aan ons. Hij houdt van ons. En aan ons is de opdracht om te blijven in die liefde. En de Heer Jezus praat over de geboden die wij in acht mogen nemen. En die geboden, dat is de liefde. Denk ook aan het grote gebod uit Matteüs 22, dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, heel ons ziel, ons verstand, en dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. En zo vaak als het gaat om de wet en de geboden, dan zijn we heel snel geneigd om in regels te denken, om te focussen op wat wel mag, wat niet mag, tot waar mogen we gaan, wanneer ben je goed, wanneer ben je fout. Maar als je goed leest, is het belangrijkste gebod telkens weer in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament om lief te hebben. En als je lief hebt, als je werkelijk vanuit oprechte liefde betrokken bent op de ander, dan volgt de rest daar vanuit die liefde. Dan doe je de ander goed. Dan ben je gericht op het belang van de ander. Als je gericht bent op regels en op de juridische kant van de wet, dan word je een fariseer. Dan word je hard. Dan word je liefdeloos. Dan ga je anderen terechtwijzen. Dan ga je allerlei varianten en details van regels bedenken, zodat je maar op zo'n manier kan leven dat het volgens de letter van de wet past, maar dat het toch niet helemaal enzovoort. Dan ben je bezig met de uiterlijke vorm. Maar er kan pas echt verandering in je leven komen als het van binnen komt. Als je van binnen, vanuit een liefdevolle, veilige relatie met God, veranderd wordt. En als Gods liefde van binnen naar buiten komt, dan zal dat je daden veranderen. Dus het belangrijkste is de liefde. Ik moet ook denken aan de lofzang op de liefde in 1 Korinthe 13. Die begint met al die dingen die je zou kunnen doen voor God, voor anderen. Je zou de talen van de engelen en de mensen spreken. Je zou de gaven van profetie hebben. Je zou alle geheimenissen weten. Je zou al je bezittingen kunnen uitdelen. Je kan doen wat je wil, maar als je die liefde niet hebt, is het allemaal voor niets. Is het allemaal waardeloos? Zijn het eigenlijk allemaal die lange uitlopers van die wijnstok waar alleen maar bladeren aankomen en wat eigenlijk niks anders van nut heeft dan dat het weggesnoeid wordt en dat het in het vuur gegooid wordt? Het heeft geen nut. Zonder liefde is zelfs het hoogste wat je kan doen, je eigen leven opgeven voor een ander, waardeloos. En liefde betekent niet dat je alleen maar lief moet doen. Of dat je de lieve vrede moet bewaren. Dat je dingen moet gaan toedekken die niet goed zijn. Het betekent ook niet dat je iedereen te vriend moet houden. Liefde vereist soms dat je in het belang van de ander iemand de waarheid moet zeggen. Om iemand verder te helpen. Niet om iemand af te branden, maar om iemand te helpen zijn leven te verbeteren. Liefde betekent dat je gericht bent op de belangen van de ander. Dat je oprecht geïnteresseerd bent in iemand. Dat je een relatie hebt met iemand. En de bron van de liefde, van die ware liefde, dat is de relatie die je met Jezus zelf hebt. Anders is het niet op te brengen. Dan kunnen we dit helemaal niet. En daarom moeten wij, net zoals die tak, die rank aan die wijnstok vastzit, in innige verbondenheid met Jezus leven. Als je naar zo'n wijnstok kijkt, die heeft hele grillige, kronkelige takken. En je ziet eigenlijk niet waar de wijnstok of die hoofdstam ophoudt en waar zo'n zijtak dan begint. Dat zit zo in elkaar vergroeid en daar zitten zo die, hoe zeg je dat, die sapstromen en aders, dat zit zo in elkaar vervlochten. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En op die manier mogen wij ook met Jezus verbonden zijn. En dat doen we door met Jezus een relatie te hebben. Door tijd door te brengen met hem. Op zoek te gaan met hem. Hem te ontmoeten. Maar ons ook open te stellen voor het snoeien wat er onvermijdelijk aankomt. Dat we gevormd worden door wat we meemaken met Jezus. Dat we ons aanpassen. Dat God ons misschien vraagt om dingen anders te doen of op te geven. En als we zo samen met Jezus leven, dan kan de liefde in ons gaan groeien. En dit stuk bevat ook een waarschuwing. En eigenlijk best een ernstige waarschuwing. Want blijkbaar is het dus mogelijk om een rank te zijn aan die wijnstok die nooit van zijn leven vrucht gaat dragen. Die vrolijk meeloopt, die vrolijk groeit, die heel veel bladeren produceert, maar die nooit ook maar enige vrucht draagt. Het is mogelijk dus om mee te lopen met Jezus, om mee te lopen met al die gelovigen, om vrolijk mee te doen in de kerk, om allemaal goede en mooie dingen te doen, maar om eigenlijk nooit ook maar enige snars te snappen van die liefde. Zoals je eigenlijk ook in het begin van 1 Korinthe 13 leest. Dat je van alles kan doen, maar als je de liefde niet hebt, dan heb je er niks aan. Zoals je ook ziet bij de rijke jongeling die bij Jezus aanklopt en die blijkt hartstikke goed alle geboden van de wet na te leven. Maar op het allerbelangrijkste punt, als Jezus hem vraagt om zijn leven echt toe te vertrouwen, dan denkt hij nee, dat doe ik niet. Je kan denken aan Judas. Vorige week hoorden we het van Niek dat Judas bij deze gesprekken ook aanwezig was. Dat Judas jarenlang met Jezus heeft opgetrokken als zijn leerling. De meest intieme dingen heeft gezien. De grootste wonderen heeft gezien. En toch heeft het hem niet ten diepste veranderd. Zonder liefde heb je een geloof wat gericht is op daden. Op alles wat je moet doen. Op uiterlijke dingen. Je wil iets bereiken. Je wil iets tot stand brengen. Je bent gefocust op de wet. Je valt je medegelovigen hard aan, want je hebt geen liefde. En het gaat er alleen maar om wat ze doen. En het gaat er niet om waar ze naar onderweg zijn. Of je hebt geen medelijden met hun gebreken of hun tekortkomingen waar ze nog aan werken. Je veroordeelt anderen. En je doet dingen ten koste van anderen. Omdat je alleen maar gericht bent op die dingen doen. Omdat je alleen maar die bladeren wil produceren. Omdat je denkt dat dat het is. Zo groot mogelijk worden. Zo ver mogelijk groeien. En je kan dus je hele leven meedraaien met de kerk, met gelovigen, zonder die liefde te vatten. Zonder vrucht, alleen maar bezig met zinloze bladeren draaien. Zonder liefde mis je het wezen van God. mis je de kern van het geloof. Nou is het zo dat wij daar gelukkig niet over hoeven te oordelen. Want het is de landman die hierover oordeelt. Het is de wijnbouwer. Het is God zelf die ziet wat er in ieders hart leeft. En God die weet of je die liefde, of iemand die liefde gesnapt heeft, of iemand bij hem hoort of niet. Maar we kunnen wel bij onszelf te raden gaan. Hebben wij die liefde in ons hart? Snappen wij wat het is? Weten wij wat die liefde is? Zijn we zo innig verbonden met Jezus, dat zijn liefde door ons heen stroomt? En hoe kunnen wij nog meer van hem meemaken? Hoe kunnen wij nog inniger met hem verbonden zijn? Dat zijn liefde ons beweegt. Zonder dwang, zonder druk, gewoon meer bij hem zijn. Blijf in mijn liefde. Laten we innig verbonden blijven, zoals die rank aan de wijnstok. Zodat Gods liefde door ons heen kan stromen. Zodat Gods liefde ons kan veranderen. Zodat God ons kan bevrijden van alles wat ons in de weg staat om vrucht te dragen voor hem. Dus wat hebben we gezien? Het beeld van de wijnstok. De wijnstok die een woekerplant is, die er heel goed in is om voor zichzelf te zorgen. Eigenlijk ten koste van alles wat om hem heen is, maakt hij voor zichzelf een plek. Maar als de wijnstok in cultuur wordt gebracht, wordt verzorgd door de wijnbouwer, dan wordt hij verzorgd. Dan wordt hij beschermd. En dan wordt hij gericht op vruchten maken. En God neemt deze belemmeringen, de zorgen, de afleidingen in ons leven weg, zodat ook wij vrucht kunnen dragen voor hem. Zodat wij met Jezus kunnen leven. En wat is dat vruchtdragen? Dat is de liefde van God. De geboden van God, dat is dat we God lief hebben en dat we onze naaste lief hebben. Dat is een liefde die we niet uit onszelf kunnen opbrengen, maar die we alleen kunnen opbrengen als we innig verbonden zijn met Jezus. Als zijn liefde door ons heen mag stromen. Amen.